Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we de eerste drie versen van Psalm 87. Zijn grondslag, zijn onbrengbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. 1, 2 en 3 van 87.
Thank you.
Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Romeinen 9, de versen 1 tot en met 21. Daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen Psalm 103 vers 7, waar onder andere dit regeltje in staat. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Wij noemden nu Romeinen 9 vers 1 tot 21, de 12 artikelen en daarna het 7e van Psalm 103.
Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet, mijn consciëntie mij mede getuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maatschap zijn naar het vlees. Welke resolieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, want er in deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, omdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er ongerechtvaardigheid bij God? Dat zij verder. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is er dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhard dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere vat ten onere? En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
zijn toegekomen aan Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 8 tot en met 11. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie: de voormelde verkiezing is niet menigelei. Dat wil zeggen van allerlei soorten. Maar één en dezelfde van al degenen die zalig worden. Beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen en voornemen en raad van de wil Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, de welke hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde, tevoren vereist in de mens die verkoren zal worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoort. En diensvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en de andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien. Maar naar het getuigenis van de apostel: hij heeft ons uitverkoren niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods. Niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is: als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is: Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan worden niet ontdaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Tot zover. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, geef toch dat wij in ons hart dat krijgen van u, namelijk om u te loven en te prijzen. En juist ook in het licht van wat we net gelezen hebben, dat wij u groot mogen maken in uw wijsheid en onveranderlijkheid, in uw alwetendheid en in uw almacht. Heere, wij zijn kleine mensjes en wij zijn door u geschapen, opdat wij u de lof zouden toebrengen die u waard bent. Maar wij zijn ook gevallen zondaren en wij hebben dat doel niet meer voor ogen. Andere doelen vragen onze bezigheid, vragen onze kracht en ons denken. Aardse doelen, doelen die we nastreven, die misschien op zichzelf genomen helemaal nog niet verkeerd zijn ook. Maar wij missen dat grote doel en dat bent u. En wij bidden u of gij onze ogen daarvoor wilt openen. En daartoe hebt u toch ook van eeuwigheid uw volk en kinderen uitverkoren tot de zaligheid, tot de heerlijkheid, zoals we dat ook beleden hebben, opdat zij straks ook tot in alle eeuwigheid u zouden loven en prijzen. En wij bidden u of gij ons dat wil geven, want dat leert uw volk toch in beginsel aan deze zijde van het graf, om u te aanbidden en u te bedoelen. Heere, wij kunnen dat niet vanuit onszelf. Daar hebben we uw Heilige Geest zo bij nodig. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Hoe langer, hoe meer. Dat die Geest ook uw volk gelijkvormig gaat maken aan het beeld van Christus. En dat Gij uw eer uitwerkt in hun leven. Ja, soms door hele diepe wegen heen. Zoals het goud en het zilver gelouterd worden in het vuur. Zo beproeft u ook het ware, echte geestelijke leven in het vuur van de beproeving. En wij bidden u voor hen die dat ook moeten ondergaan. Wilt gij toch geven dat ze er gelouterd uit mogen komen en dat ze dat ook mogen zien? Dat gij al die moeilijke wegen ook gebruikt om hen te louteren en af te brengen van al het menselijke, van al het zondige en zich te richten op u, de Heere, alleen. Heere, wij bidden u of gij ons wil helpen in de bediening van uw woord. Geef ons eenvoudigheid en oprechtheid. En help ons ook bij het luisteren dat de warmte ons niet parten zal spelen, maar dat wij ons zullen concentreren op wat uw woord tot ons te zeggen hebt. En wij bidden u, win onze gemeente, met name onze jonge mensen, ook in voor de leer van dort. Dat het voor hen niet iets taais zal zijn, maar dat het voor hen geest en leven mag worden. Dat ze ook daarvoor ingewonnen mogen worden. Ja, dat ze er deel aan mogen krijgen, ook onze kinderen. En zegen daartoe alle middelen die aangewend worden om onze kinderen te onderwijzen. En sterk daartoe ook de leerkrachten en het onderwijzend personeel. Heere, zegen onze scholen. Maar ook degene die op de universiteit studeren of op andere scholen zijn, wilt u ze vasthouden, Heere? Helpen om ook als christenjongeren zich te durven openbaren, wilt u daar ook uw Heilige Geest voor schenken? Heere, gedenk ons in deze samenleving, bescherm onze gemeente, onze gezinnen. U weet dat er veel op afkomt, geef toch de vreze des Heeren bij de ouders en help de ouders in de opvoeding van hun kinderen en zegen ook de opvoeding. Denk aan hen die bijzondere zorgen hebben in hun gezin, die ook een bijzonder zorg hebben met betrekking tot een van hun kinderen. Het zij dat er zorgen zijn op psychisch vlak of dat er zorgen zijn omdat kinderen niet meer in het spoor van de ouders willen treden. Of dat ze extra zorg nodig hebben vanwege een lichamelijk gehandicapt zijn. Heere, wilt u toch met hen zijn? Heere, gedenk toch die gezinnen waar ze worstelen met u ook voor de genadetroon met hun kinderen. Wil ze toch leren om door het geloof tot u te naderen, schenken en dan ook het geloof, opdat zij leren pleiten op de belofte van het genadeverbond en bewaar ze voor moedeloosheid. Heere, wij bidden u of gij zo alle middelen wilt zegenen tot waarachtige bekering. Gedenk ook het werk der zending en evangelisatie overal waar uw woord verkondigd wordt. Sterk uw dienstknechten. In het bijzonder het evangelisatiewerk onder de Joden. Heere, sta nog over dat volk op. Juist uw onveranderlijkheid geeft moed dat de Joden tot bekering zullen komen. Zoals we dat ook in Gods woord lezen. Heere, wij bidden u voor onze overheden. Zegen hen. Wilt u hen helpen in hun verantwoordelijke taak? Ach, gedenk ook degene die uw getuigenis laten horen. Help ze toch. Heere, wij bidden u of gij ons wilt beschermen tegen de aanvallen van de duivel. Die probeert op allerlei manieren ook de kerk ten onder te brengen. Maar geef toch dat we mogen zien op die woorden die gij gesproken hebt. En ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de volleinding deze wereld. En dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 72, vers 2, 3 en 10. En de Heere zegene u en uw gaven. 2, 3 en 10 van 72. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Gemeente, we hebben samen Psalm 87 aan het begin van de dienst gezongen. Zijn grondslag, zijn onwringbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. God is een God die verkiest. God heeft Sion uitgekozen. Niet omdat die berg zo aantrekkelijk was, maar dat is zijn wil. Die plaats wil ik. En daar bouw ik mijn huis. Daar ga ik wonen, te midden van mijn volk. Zijn grondslag, zijn onwringbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Die bergen, die berg Sion, die bevindt zich letterlijk natuurlijk in het land Israël. En ik heb wel eens gelezen dat de hoogte van een berg en de wortels van een berg verschillen van elkaar. Het schijnt dat de wortels van een berg twee keer zo diep zijn als de berg hoog is. En zo is het eigenlijk ook als het gaat om de verkiezing. Waar ligt de diepte van de verkiezing? Die diepte ligt in God zelf. En vanuit die diepte, daar komt alles uit voort als het gaat om het zalig maken van een zondaar. Eén regeltje viel me direct al op bij de voorbereiding wat we lezen in artikel 9. Daar staat: diensvolgens is de verkiezing de fontein van alle goed. En dat schrijven we boven de prediking. De verkiezing, de fontein van alle goed. En dan twee gedachten: onvoorwaardelijk en onveranderlijk. En de Heere geven ook dat dat tot onderwijs en tot troost mag zijn. Onvoorwaardelijk is de verkiezing die een fontein is van alle goed. Wanneer wij een gesprekje zouden aangaan met iemand waar wij het vermoeden van hebben dat die eigenlijk de leer van de verkiezing zal verwerpen, dan zul je zien dat zo'n iemand dat helemaal niet verwerpt. Dat kan ook niet trouwens, want je komt dat telkens in de Bijbel tegen. Dus je moet wel heel veel lef hebben om dan zomaar dat te verwerpen. Maar zij vullen dat natuurlijk op hun eigen manier in. Vandaar ook dat artikel 8 het heeft over menigerlei verkiezing. En wij beleiden daartegenover één en dezelfde verkiezing. Ja, zegt zo'n iemand, maar ik leer ook dat er een verkiezing is, zegt de remonstrant. Alleen, er zijn twee besluiten van God. Oh, twee besluiten, ja. Een algemeen besluit en een bijzonder besluit. Nou, leg dat eens uit dan. Nou, met een algemeen besluit, daar bedoelt God mee dat hij besloten heeft om degene uit te verkiezen die gaan geloven. Dus dat is nog algemeen. Dat staat nog open. En degene die dus gaan geloven, die gaat God uitverkiezen. Maar misschien heb je zoveel bijbelkennis dat je dan zegt, ja, maar er staat toch in de Bijbel, Jacob heb ik liever gehad en Ezo heb ik gehaat. Dat is toch heel duidelijk. Dat staat dan niet open. Dat is afgebakend met namen en toename. Ja, dat is ook zo, zegt de remonstrant ook. Daarom leren wij ook dat er een bijzondere verkiezing is. En wat bedoelt u daar dan mee? Nou, zegt de remonstrant, daar bedoel ik dit mee. Kijk, als iemand dan gaat geloven, dan valt hij onder de groep die op een bijzondere wijze verkoren worden. En wat houdt dat dan in? Nou, dat houdt in dat diegenen die gaan geloven en dat volhouden, dat die uiteindelijk dan vallen onder de beslissende verkiezing. Hoor je het? Dus menigerlei. Er is een algemene verkiezing. En er is dan een bijzondere verkiezing. En dat geldt degenen die dan geloven. En dat volhouden tot op hun sterfbed. Want je kunt nog afvallen. En als je het dan volhoudt tot je laatste adem toe, dan val je onder de beslissende verkiezing. Nee, nee, zegt Gods woord. Nee, zeggen onze Duitse vaderen, dat is onbijbels. Er is één en dezelfde verkiezing, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Want als je dat leert, zoals de remonstranten dat zeggen, dan laat je uiteindelijk de goede afloop afhangen van de mens. Want die mens moet gaan geloven en die mens moet dat dan ook maar volhouden tot zijn laatste snik toe. En uiteindelijk is dat ten diepste een troosteloze boodschap. Gods woord leert ons heel duidelijk dat God van eeuwigheid met name en toename verkoren heeft tot de zaligheid. En als dan onze vaderen daar verder wat op ingaan, dan gaan onze vaderen in op de manier waarop de remonstranten dat dan zeggen. Ja, als je maar gelooft en het volhoudt, dan zul je zalig worden. Ja, dat klinkt nogal voorwaardelijk. En daarom gaan artikel 9 en 10 erop in dat nou juist de verkiezing onvoorwaardelijk is. Dat God niet eerst gekeken heeft naar die mensen van hoe gedragen ze zich. Maar dat God al van eeuwigheid heeft besloten die hij verkoren heeft tot de zaligheid. En we gaan die voorwaarden eens langs. We kunnen dat lezen in artikel 9 en 10. Ik neem dat wat samen uiteraard. Het eerste waar ze op wijzen, als ze zeggen dezezelfde verkiezing is geschied niet uit een voorgezien geloof of gehoorzaamheid des geloofs, maar zij is geschied tot het geloof en de gehoorzaamheid des geloofs. Het is maar een klein woordje verschil, maar het is een groot verschil. Jonge mensen, ik spreek jullie in het bijzonder ook aan, want anders wordt het te dogmatisch, hè? Kijk, het gaat om de prediking. Juist bij dat eerste. Wanneer God uit een voorgezien geloof zou verkiezen, dan zou het van de mens afhangen. Als de mens gaat geloven, dan gaat God die persoon verkiezen. Nee, zeggen onze vaderen, hij verkiest tot geloof. Dus hij heeft verkoren en die zullen geloven. En dat kun je horen in de prediking. Hoe dan, dominee? Het is natuurlijk niet onbijbels als een dominee oproept tot geloof. Dat is zelfs bijbels, dat is zijn opdracht. Hij moet preken met bevel van geloof en bekering. Maar hij moet dat wel doen vanuit de wetenschap dat de mens in zijn geestelijke doodstaat ligt. En dat er dus een groot wonder moet gebeuren. Kan hij dan niet veel beter wensend preken, dominee? Nee, hij moet toch preken met bevel van geloof en bekering. Maar dan wel vanuit de wetenschap dat er een groot wonder moet gebeuren. Dat hij wederom geboren moet worden door de Heilige Geest. Kijk, en dat hoor je in de prediking, dat verschil. In evangelische kringen wordt op zo'n manier gepreekt Alsof jij dan die beslissing moet gaan nemen. En dat je dat bovendien ook kunt. Ja, je kunt het ook morgenochtend doen of volgende week, maar je kunt het wel. Kijk, en dat is misschien voor ons dan heel duidelijk, dat je zegt, kijk, dat is in die kringen zo. Moeten we tegen waarschuwen, moeten we eerlijk in zijn. Je hoeft die mensen niet weg te zetten, daar gaat het niet om. Het gaat om hun leer. Maar ook in sommige delen van onze gereformeerde gezindte. Dan moet je ook goed luisteren als je een keer met een vriend mee naar de kerk gaat. Dan moet je wel proberen met onderscheid te luisteren. Dat je denkt van, is dit wel bijbels? Als je voortdurend de nadruk ligt op het appel zonder dat eenzijdige godswerk te prediken. Dan preek je niet evenwichtig. En let er maar eens op als je meedoet of meezingt met opwekkingsliederen, dan moet je niet zomaar klakkeloos meezingen, omdat ze zo lekker meezingen, maar dan moet je de inhoud ook op je in laten werken. En dan moet je het daar eens aan toetsen en goed opletten of juist die liederen niet de wil van de mens activeren. Zonder te zeggen dat wij wederom geboren moeten worden. Dat die wil verdorven is. Voel je? Dat is een voorwaarde die gesteld wordt. Dat is geen middelmatige zaak, gemeente. Dat is echt een hoofdzaak in de prediking. Ja, maar zegt iemand, hoe doet een dominee dan dat in een reformatorische kring die dan wel preekt dat God met het bevel komt van bekering en geloof? Hoe doet hij dat dan? Hij steunt als het goed is op Gods almacht. Hij doet dat net zoals Petrus en Johannes. Kijk, daar komen ze bij de poort te schonen. Daar zit een man die kan niet lopen. En wat zeggen Petrus en Johannes dan? In de naam van Christus, sta op en wandel. Dat kan die man niet. U spot met deze man. U spot met zijn verlamming. Nee, nee. Zij zeggen dat steunend op de almacht Gods. En hij staat op en hij wandelt. Kijk, en dan voert de Heer op dat moment zijn welbehagen uit. Als hij dat ware geloof werkt in het hart van een dode zondaar. Net zoals dat Paulus zegt tegen de stokbewaarder als hij roept. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dan is dat niet zo dat Paulus daarmee bedoelt dat hij de laatste beslissing in zijn eigen hand heeft. Nee, maar hij steunt op de almacht van de Heilige Geest. Die daadwerkelijk het geloof in het hart van die stokbewaarder werkt. We gaan naar de tweede voorwaarde die ook wel gesteld wordt en dat is het woordje heiligheid, een bepaalde mate van heiligheid. Dus de eerste voorwaarde die de remonstranten stellen, dat is het geloof. Nee, zegt de Heer, ik ga niet letten of iemand bereid is om te geloven. Ik verkies die ik wil en ik verkies tot geloof. De tweede, dat is de heiligheid. Wat is dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, een van de mannen die daarmee gekomen is, dat is Richard Baxter geweest. Hij leefde in een tijd waarvan hij zei, ja, als wij zo eenzijdig de nadruk leggen op het werk van God en op de genade van God, dan maak je de mensen lijdelijk. Nou, dat kunnen we zo vandaag aan de dag ook toepassen. Want dat tref je aan in de rechterflank van de gereformeerde gezindte. De lijdelijkheid, de dode lijdelijkheid. En als je niet uitkijkt, dan is dat een stap naar de slordigheid. Want ja, kijk, ach, als God mij toch uitverkoren heeft, dan kan ik toch net zo goed een beetje slordig leven. En dan kan ik ook gewoon net doen zoals de wereld doet. En dan hoef ik niet zo te letten op de geboden van God en al die regeltjes na te volgen. Want ja, kijk, als het toch zo is dat ik uitverkoren ben, dan kom ik er wel. En wat zei Richard Baxter? En hij bedoelde dat natuurlijk goed. We moeten de gemeenten aansporen om naar de wet te leven. Want anders gaat die wereldgelijkvormigheid toenemen. We moeten de gemeente aansporen om niet te leven als de wereld. Want ze gaan hoe langer hoe slordiger leven. Omdat het toch allemaal genade is. En ik denk dat dat bij ons wel een klein beetje ligt. Dat wij dat ook wel vinden vandaag aan de dag. Dat wij misschien wel heimelijk vasthouden aan het feit dat een mens zichzelf niet kan bekeren, maar hij kan toch wel zichzelf een beetje opknappen. Niet waar? Maar Richard Baxter die leerde dat als een voorwaarde voor de verkiezende genade. Hij draaide dus de rechtvaardigmaking en de heiligmaking om. Hij zei eerst heiligmaking en dan rechtvaardigmaking. En wat krijg je dan? Dan krijg je niet de rechtvaardiging van de goddeloze, maar van de vrome mens. En hij zei dan, dat wil de Heere zegenen. En ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik ook wel eens gezegd. Dat wil de Heere zegenen. Nou ja, dominee, moet je dan maar een beetje erop losleven? Nee, natuurlijk niet. Dat is geen vrijbrief om erop los te leven. Maar je moet het ook weer niet zien als een soort opstapje naar de genade van God. Want dan zou God eerst kijken van, is dat een keurig net meisje? Is dat een oppassende jongen? En dat behoort je te zijn, begrijp me goed. Oh, dan ga ik die mijn genade geven. En dat ligt ons gemeente. Laten we maar eerlijk zijn. En je ziet soms de ergernis bij iemand die jarenlang in de kerk heeft gezeten en keurig netjes heeft geleefd. En hij hoort dat opeens een hele goddeloze man krachtdadig in zijn hart gegrepen is. En tot bekering is gekomen. En dat de Heere ook krachtig doorwerkt in het leven van die man. En dat hij doorbreekt in de genade. Dat hij in een kort tijdsbestek ook veel leert van de Heere. Avondmaal viert. En zelfs ouderling wordt. En dat ergert ons. En zeker wanneer wij zo vastzitten in, nou ja, nou heb ik mijn hele leven lang de kerkbank versleten en netjes geleefd. Ja, ik ben nog onbekeerd, dat wel, maar ja, de Heere zal me toch op een gegeven moment niet voorbij gaan. Voel je? Nee, zeggen onze Dordtse vaderen. De verkiezing, die geschiet niet uit een heilig leven, maar tot een heilig leven. We gaan naar de derde voorwaarde die genoemd wordt. Dat is enige andere goede hoedanigheid. Wat bedoelen daar de vaderen mee? Nou, bedoelen ze dit mee. Er wordt wel gezegd, een mens die heeft nog enig licht. En dat is ook zo. Dat heeft hij overgehouden uit het paradijs. Calvijn noemt dat vonken van godskennis. De remonstranten die zeggen, dat kun je ontwikkelen. Die vonken van godskennis. Zodat je langzamerhand vanuit die hoedanigheid tot de ware godskennis opklimt. Daar moet een dominee ook op aansluiten, of een evangelist. Zodat hij dat gaat voeden. Maar Gods woord leert ons heel duidelijk anders. Wij leren, onder andere in Romeinen 1, dat juist die vonken gebruikt worden tot ons verderf. En dat die overblijvende godskennis gebruikt wordt tot allerlei vormen van afgoderij en eigenwillige godsdienst. Daarom zijn er zoveel godsdiensten, jonge mensen. En daarom is er zoveel eigenwijze, eigenwillige godsdienst. En dan denkt een mens zich daardoor geschikt te maken voor een God die hij aanbidt. En dan gaan wij naar het volgende, namelijk het woordje geschiktheid. Geschiktheid. Op een gegeven moment kreeg je in de kerk de stroming van het hypercalvinisme. En dat is een stroming die zei: een mens moet eerst verbroken en verslagen van geest zijn. En dan komt hij in aanmerking voor de genade. Hoor je dat? Nou ja, dominee, dat is toch ook zo? Nee, dat is niet zo. Want dan zou dat een voorwaarde zijn. Dat is het zogenaamde hypercalvinisten. Die zeiden: je kunt de genade niet zomaar iedereen aanbieden in de prediking van het evangelie. Dat geldt alleen voor degene die werkelijk verootmoedigd zijn en die verslagen zijn, die verbroken van hart zijn. En dan krijg je de gedachte, ja, dat iemand eerst genoeg zondekennis moet hebben om werkelijk in aanmerking te komen voor de genade. Nou wordt het gevaarlijk, dominee, wat u zegt. Kijk uit wat u zegt. Ja, maar toch is dat echt zo. Dan moeten we eerlijk in zijn, gemeente. Ook dat is uiteindelijk remonstrans. Omdat je toch iets verwacht van die mens. En die mens telkens naar huis stuurt met de gedachte dat hij toch niet genoeg zondekennis heeft. En dat hij daarom nog niet in aanmerking komt voor de genade. Moet er dan geen zondekennis zijn? Jazeker. Maar niet als een voorwaarde. Maar als een vrucht van die verkiezing. Dat zal ik je bewijzen vanuit Gods woord. Wij lezen in Ezechiël 36 vers 31. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en aan uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging hebben van uzelf over al uw ongerechtigheden en al uw gruwelen. Dan, wanneer dan, Ezechiël? Nadat ik dat stenen hart uit je weggenomen heb en een vlezen hart heb gegeven. Nadat ik je wederom geboren heb. Dan zul je een walging krijgen aan jezelf. En dan zul je terugdenken aan al je boze wegen. En dan zul je de ware droefheid naar God kennen. Niet als een betaalmiddel, niet als een voorwaarde om in aanmerking te komen bij God. Maar dan, daarom moet je ook zo oppassen dat alles wat voor de Christuskennis is, dat dat nog geen werk der wedergeboorte is. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Want de ware droefheid over de zonde, geliefden, is een vrucht der verkiezing. En dat is een vrucht van Gods genade. Want dat zal een mens van nature nooit echt hebben. Al schreeuwt hij net zoals Kain over zijn zonden. En al heeft hij misschien berouw als een ezel en als een Judas. Maar dat is de ware droefheid over de zonde niet. En zo laat dan onze Dordtse leerregels ons zien dat die verkiezing dus onvoorwaardelijk is. Dat God niet heeft gekeken hoe zijn die mensen. En komen ze wel in aanmerking ervoor voor de verkiezende genade? Nee. Hij doet het zonder aanzien des persoons. Hij kiest die hij wil. En met naam en toename heeft hij dat al besloten van eeuwigheid. Rahab staat erin, Rahab de hoer, Manasse de goddeloze koning, maar ook de fariseer Saulus staat erin en Nicodemus en Zacchaeus de dief, de tollenaar. En noem al de Bijbelheiligen maar op, geliefden. Hij verkiest ze. En hij verkiest ze tot de genademiddelen. Hij brengt ze onder het woord, geliefden. Hij verkiest ze tot de gave van de zuivere bediening van het woord. En Gods knechten komen dan ook met de onvoorwaardelijke boodschap tot die arme verloren zondaren. Denk aan Jesaja 55 vers 1. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En dat zijn niet alleen de dorstigen die al dorstig gemaakt zijn, die verslagen van hart zijn. Maar dat zijn ook de dorstigen naar de wereld. Dat je zegt, ik heb helemaal geen zin om naar zo'n dogmatische preek te luisteren, dominee. Ik dorst eigenlijk ergens anders naar. Ik dorst ernaar om weer naar een film te kijken, of ik dorst ernaar om een voetbalwedstrijd te zien. Daar dorst ik naar. O, alle gij dorstig, je zult omkomen in deze dorst. Kom tot de wateren. De wateren van het vrije evangelie. Onvoorwaardelijk. Ja, maar dan moet ik eerst iets hebben. Nee, er staat die geen geld hebt. Niet om te kopen. Waar dan ook mee. Komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld. Zonder prijs. Wijn en melk. Wij verdenken dat, gemeente, wat gratis is. Dan zeg je, dat deugt niet. Dat zal niet deugen. Kijk, en zo is een mens in zijn vijandschap tegen het evangelie. Maar Gods knechten moeten heel duidelijk zich vrijmaken van hun hoorders. Zodat zij geen geldig excuus hebben. Om niet tot God te gaan, smekend om zijn genade, geliefd. En in de praktijk van het geestelijke leven, in de toebrenging van zondaren, dan leert de Heere dat. Wat? Dat het onvoorwaardelijk is. En dat leert hij juist in een weg dat hij het zich voorwaardelijk aantrekt. Dat hij het zo opneemt dat hij aan het werk gaat. Zodra de eerste overtuigingen plaatsvinden, dan denkt hij dat hij zich op moet knappen. En dat doet hij dan ook. En hij gaat opruiming houden in zijn leven. En hij probeert op die manier God te bewegen hem de genade te geven. Maar het lukt niet. Hij heeft wel even rust in zijn geweten, want hij heeft opruiming gehouden, maar hij krijgt binnenwerk. Hij voelt dat hij van binnen totaal verdorven is. En dat de zonde die hij nu niet meer echt uitvoert, nog wel in zijn hart blijft leven. En dan denkt hij, dan moet ik die proberen uit mijn gedachten, uit mijn hart zien te krijgen. Door ernstig te bidden. En ik hoop dat ik er ook echt om wenen zal. En dan zal ik daardoor God wel kunnen bewegen om mij genadig te zijn. Maar ook dat droogt op. Ook de Heere die laat dan gevoelen dat hij ook met die tranen en met zijn gebeden toch God niet bewegen kan. En hij probeert dat met allerlei andere manieren, geliefd. En daarom zal de duivel hem ook in een hoek zien te drijven met het woordje genoeg. Dat zo remonstrans en zo rooms is. Zodat hij elke keer maar in de aanvechting van een ontdekkende weg wordt. Het is niet genoeg, jongen. Het is niet genoeg. Het is nog niet genoeg. Totdat hij daar doorheen zakt. En dat hij daadwerkelijk daar amen op zegt dat hij ook nooit en te nimmer genoeg kan en heeft om God ooit te behagen, dan gaat de geestelijke kracht van de wet mij afsnijden van alles wat van het vlees is. En als dan je oren geopend worden voor het onvoorwaardelijk aanbod van genade, als dan het woord tot je komt, o alle gij dorstigen, kom tot de water, en gij die geen geld meer hebt, gij die totaal arm bent, die zegt ik kan het niet meer doen met mijn uitwendige veranderingen en ik kan het niet meer doen met mijn tranen, want ik kan geen traan meer uit mijn ogen persen. En ik kan het niet doen met mijn gebeden. Heere, is dat dan echt zo? Dat ik mag komen zonder geld, zonder prijs. En dat ik dan de wijn en de melk en de genade zal ontvangen. Hoort en uw ziel zal leven. Zodat je ook in de bevinding van je ziel erachter gaat komen wat dat is. Dat de verkiezing van eeuwigheid onvoorwaardelijk is. Want dan ga je dat verstaan, dat regeltje wat in dat gedicht staat. Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren. Waarom? Nou, alleen vanwege die eenzijdige goddelijke verkiezende liefde, geliefden. Daar alleen om. Dat is een onvoorwaardelijke verkiezing. Dan gaan we naar onze tweede gedachte. Namelijk dat hij ook onveranderlijk is. Dat is ook evangelie, gemeente. Dat die verkiezing onveranderlijk is. Want dat zeiden de remonstranten juist niet. De remonstranten die zeiden van er is een algemene verkiezing. Als u gaat geloven dan komt u erbij. Bij die groep. Maar dan moet je nog maar afwachten of je het volhoudt. Want als je in een of andere grove zonde valt. Dan zul je alsnog afgeschreven worden. Nou, wie van Gods kinderen zou dan deze middag niet afgeschreven zijn? Iedereen. En dan kun je wel zeggen, jongeren van, ja, maar al Gods kinderen vallen toch niet in een zo'n grove zonde zoals Petrus en als David. Oh nee. Nou, dan ken je je eigen hart niet. Echt niet. Al Gods kinderen vallen in die grove zonde. Niet in de uitleving, maar wel in de inleving. Echt waar. Want de Heere die laat ze dat zien wie ze zijn. Eén bonk zonde. En soms gaan ze echt zo over de aarde. Dat zij van voren en van achteren en van boven en beneden één bonk zonde zijn. En dat je moet zeggen, Heere, kunt u nog met mij van doen hebben? Kijk, en daarom is dat zo'n troost. Dat die verkiezing onveranderlijk is. En waar is die dan in verankerd? Nou, dat zeggen de artikelen 11, zegt dat, artikel 11 zegt dat heel duidelijk. Namelijk in de wijsheid Gods, dat is het eerste. Kijk maar, en gelijk God zelf op het hoogste wijs is. In de wijsheid Gods. Ach, dat is toch wel zo mooi. Want kijk, de Heer is wijs. En hij kiest zelf de wegen uit om tot het hoogste doel in het leven van de zijnen te komen. De wereld is dwaas. En wij ook van nature. Wij maken plannen en berekeningen. En dikwijls moeten we ze bijstellen. Dat we achteraf moeten zeggen, ja, ik heb dat wel gedacht dat het zus en zo zou gaan, maar ik moet het terugnemen. Maar God is wijs. En hij weet precies wat er gaat gebeuren. Vanuit zijn alwetendheid. Prachtig troostvol voorbeeld is altijd nog als de Heer Jezus Petrus waarschuwt en zegt, Simon, Simon, de Satan heeft je zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat wist hij, dat zag hij al vooruit. En je zult mij driemaal verloochenen, dat wist de Heer Jezus, hij zag het al vooruit. Maar ook dit. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is de wijsheid Gods. Want het ging ook echt zo, zoals de Heer Jezus dat voorspeld had. En de Heer Jezus zei daar ook wat bij. En als gij dan eens bekeerd zult zijn, Petrus, zo versterk je broeders. Want je bent voor de volle 100% verantwoordelijk, hoor, als je straks dat doet, die verloochening. Maar het zal gebruikt worden in de dienst van Gods Koninkrijk. Want als je eens bekeerd zal zijn, zo versterk je broeders. Het tweede wat de Duitse vader noemt is de onveranderlijkheid van God. God komt nooit voor verrassingen te staan. Echt niet. Want hij weet al wat er gaat gebeuren. Dat zie je heel duidelijk als Jona gestuurd wordt naar Nineveh. Ja, Jona weet niet wat zijn prediking uit zal werken. Nog 40 dagen en Nineveh zal omgekeerd worden. Een eenzijdige preek. Een en al oordeel en toch evangelie. Want het woordje nog klinkt erin door. Nog 40 dagen. Voelt u? En hier en Jona maar wachten totdat die stad omgekeerd wordt. En dan komen de Nineviten in verootmoediging voor God. En ze komen tot bekering. En dan lezen wij: en de Heere deed het niet. Hij deed het niet. Wat hij gezegd had tegen Jona. Is God dan veranderlijk op dat moment? Nee, vanuit zijn eeuwig raadsbesluit had hij al vastgesteld dat de Nineviten zich zouden bekeren. En hij deed het niet. Die onveranderlijkheid Gods is toch wel zulk een troost voor Gods kinderen, geliefden. Hij zegt bij monden van de profeet Malachi het volgende: ik, de Heer, worden niet veranderd. En daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. En die onveranderlijkheid Gods, dat is tot troost van degene die zoveel aanvechtingen hebben. Juist op het punt van de verkiezing. Dat ze zeggen: Heere, bent u nou begonnen of ben ik begonnen? Heere, de duivel die probeert alles weer aan het twijfelen te krijgen. Om dan ook de ogen geopend te krijgen. En te zien op de onveranderlijkheid Gods. Dat zijn liefde onveranderlijk is. Dat als God in liefde naar je omgezien heeft. Weet u het nog, dat moment? Dat de Heere u te sterk werd. En dat het woord kracht ging doen in uw ziel. En dat u zo anders de kerk uitging dan daarvoor. En dat u de eenzame plaatsen ging zoeken. En u kon niet ophouden met wenen. En uw zonden te belijden voor God. En toch gevoelde u een wonderlijke trekkende vreemde liefde. Die u daarvoor niet voelde. Die toch een zekere warmte gaf in het hart. En een zekere trekking naar alles wat van God is. En de keuze kwam openbaar in de vrucht. Maar u kon nog zo weinig, u had nog zo weinig kennis. En u kon nog zo weinig vertellen, nietwaar. En toch was het iets wat niet tegen te houden was. Maar als dan die eerste liefde wegzakt. Als dat eerste er niet meer is. Dat hartelijke wenen in de binnenkamer en dat roepen om genade. En dat breken met de zonde. En dat je dan aangevochten wordt door de duivel. Die zegt: het is allemaal gemoedswerk geweest. Het is allemaal gevoelswerk geweest. En dat de Heere dan wijst op zijn onveranderlijke liefde. Die onveranderlijke liefde. En u misschien, kind des Heeren, dat u zegt: het lijkt wel alsof de Heere telkens fronst. Als ik voor zijn aangezicht nader en dat ik geen gebedje kan bidden, zou de Heere wel van me afweten. Het lijkt wel alsof de hemel van koper is. En toch, God is onveranderlijk. Want hij geeft toch houvast. Waarin dan? in het woord. Ook als hij zijn aangezicht verbergt, dan doet hij dat om je te oefenen. Je te oefenen in het geloof, om te zeggen: Heere, nu zijn de wolken zo donker, maar achter die wolken daar schijnt de zon. Daar bent u toch, o Heere, zou u toch weer eens een straaltje van uw liefde willen door laten breken, want u bent toch die onveranderlijke God. U bent toch niet die God die allerlei gezichten heeft. De onveranderlijkheid Gods geliefden is een geweldige troost. Ook als het gaat om zijn vergevende genade. Als je die vergevende genade een keer geproefd hebt, dan is het niet zo dat de Heere dan zegt: dan moet je nog maar zien of je dat de volgende keer ook zult ontvangen. De Heere die redt de ziel keer op keer. Hoe dikwijls hebben ook Gods kinderen Gods geest beproefd of uitgeblust. En toch na verloop van tijd, dan komt de Heere weer naar die dodige akker. En hij doet het weer regenen met zijn heilige geest, zodat die dodige akker toch weer tot bloei komt. Die onveranderlijkheid Gods, daar ligt ook de onveranderlijkheid van de verkiezing in verankerd. En dan de alwetendheid. Dat lijkt een beetje op wijsheid natuurlijk. Maar de alwetendheid van God rust op zijn besluit. En die alwetendheid wil ik dan vooral benadrukken vanuit de psalm die we samen gezongen hebben. Hij weet, wat weet hij? Wat weet hij? Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak wij zijn en klein van kracht. Hij weet dat. Hij weet dat Gods kind dat vanuit zichzelf niet vol kan houden. Ja, het is wel de roeping wie volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Dat is wel de roeping. Maar het is vooral vanuit dat beginsel: werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken. Het is de Heere zelf die dat onderhoudt, geliefden. En hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Het is zo wonderlijk, zo kostelijk, zo jaloersmakend. Als je let op de wankelende gangen van Gods kinderen. En dat zeg ik ook om je op te wekken, jonge mensen. Dat je zegt: ja, dat is zo. Let er maar eens op, de vromen. Als zij wankelen, als zij struikelen, de Heere richt ze weer op. Hij komt altijd precies op tijd. Dat is misschien voor de waarneming soms te laat. Dat je zegt: nou kan het niet meer, nu zal het niet meer komen. Maar dan komt de Heere juist als een verrassend God. Omdat hij het juiste moment kiest. Hij komt. De onveranderlijkheid van de verkiezing ligt ook verankerd in de almacht van God. Want hij doet nooit iets tegen zijn besluit in. Hij is machtig om dat besluit uit te voeren. Denk aan het woord van de Heer Jezus: mijn schapen geef ik het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. We gaan nog even tenslotte naar Romeinen 9. Want wat zeiden die remonstranten ook alweer? Menigerlei verkiezing. Dat is niet zo. Het is één verkiezing. Maar als wij een beetje belezen zijn, dan kunnen wij ook nog tegenwerpen dat Calvijn het had over de trappen in de verkiezing. En wat bedoelde hij daarmee? Nu, dan wijst hij ook op Romeinen 9. Dan wijst hij op Romeinen 9 vers 4. Dan zegt hij: welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenis. En Calvijn wijst dan op het volk Israël. Calvijn zegt: de Heere heeft het volk Israël uitverkoren. En dan bedoelt hij dat uitwendig. Oh, nou ja. Maar zo moet u daar niet op reageren. Want die uitwendige verkiezing is ook niet niks. Maar we gaan het straks zingen. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het eeuwig hem zal vrezen. Dat kunnen wij ook zeggen van de gemeente van Barendrecht. Dat de gemeente van Barendrecht in zekere zin uitwendig verkoren is. En dat de Heere ons die genade middelen heeft toebetrouwd. En die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het eeuwig hem zou vrezen. En tenslotte dan lezen wij aan het eind van artikel 11. Dat die verkiezing door God nooit ongedaan of opnieuw gedaan zal worden. Dat die verkiezing nooit zal veranderen. En dat hij die ook nooit zal herroepen. Nooit en te nimmer. Dat hij die ook niet afbreekt. En dat hij alsnog die uitverkorenen verwerkt. En dat hij hun getal ook nooit zal verminderen. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal gezworen heb. En de Heere die wil dat verzegelen aan het hart. Door het werk van de Heilige Geest. Zodat de Heere tot de ziel zegt. Gij zijt mij. En dat u door genade mag belijden. Gij zijt mijn God. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. U bent de soevereine God. Heere, u zegt het ook. Ik wil en zij zullen. En geef dat dat ook in het midden onze gemeente gerealiseerd zal worden. Door de bediening van het heilig evangelie. Vanuit uw vrijmachtig en eeuwig welbehagen. En dat onverdiend. Ja, Heere, de genade wordt uitgedeeld, omdat ze duur betaald is door de bloedgerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar het genadekarakter van het evangelie wordt ondervonden in het leven van een arm en een failliete zondaar, die zelf geen betaalpenningen meer heeft En ook voelt dat hij er totaal niet voor in aanmerking kan komen. Vanuit het heilig recht van God. Maar dat hij alleen uit genade zalig kan worden. En Heere, zou u die genade nog willen uitdelen onder ons. En dat dat ook een bemoediging mag zijn voor een bekommerde ziel in ons midden. Dat het nu enkel genade is. Om dan ook van genade te leren leven. Dat uw volk en kinderen hoe langer hoe meer als een uitgeschudde zondaar leven. Als een bedelaar. Zoals Luther dat ook zegt. En dat blijven we tot aan onze laatste snik toe. Zodat wij straks tot in alle eeuwigheid genade mogen prijzen en roemen. Die er is in Christus Jezus. Amen. Onze slotzang is het 6e vers van Psalm 33. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.